Dit is de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Met Kathleen Brakke.
Ik weet niet of jij dat ook hebt, beste luisteraar, maar als ik nieuws hoor over Gaza of over de oorlog in Oekraïne, dan kan ik er echt kwaad van worden. Zelfs diep ongelukkig. Maar als ik iets hoor over de oorlog in Jemen of Somalië, dan lijkt me dat eigenlijk helemaal niks te doen en ik schaam me daar wat voor. Hoe komt dat?
Waarom kunnen sommige oorlogen of rampen mij echt niks schelen en andere heel erg?
Dat is de vraag van vandaag. En om die vraag te beantwoorden hebben we professor Stijn Joye uitgenodigd, communicatiewetenschapper aan de UGent. Dag professor Joye.
Dank u wel.
Ben ik nu een emotieloze psychopaat? Of is het normaal dat sommige dramatische verhalen of nieuwsberichten mij gewoon koud laten?
Het is eigenlijk een heel normale situatie waarin u bevindt, omdat er... We merken dat heel vaak, dat mensen eigenlijk afhankelijk van bepaalde conflicten een andere ingesteldheid of een andere emotionele reactie eigenlijk vertonen. En dat heeft heel veel te maken met een beetje een overkoepelende concept van nabijheid. Van hoe nabij, hoe betrokken voelen we ons eigenlijk bij een bepaald conflict. En daar zijn heel veel factoren die eigenlijk die mate van nabijheid ook wel heel hard bepalen. Voor de ene persoon zal het bijvoorbeeld... herinneringen oproepen naar een bepaalde vakantie in een bepaalde streek, waar dat de nabijheid plots heel wat dichterbij komt.
Ah, dus het is niet per se kilometers, het is ook gewoon het kennen.
Wel, als je inderdaad spreekt over nabijheid, zal de eerste reactie van veel mensen zijn de geografische afstand. Maar nabijheid zien we heel vaker als een veel breder concept, waarbij we ook wel wijzen naar een aantal psychologische componenten. Ook wel zijn er historische banden bijvoorbeeld, zijn er economische relaties tussen verschillende landen.
Ah ja, dus een conflict in Congo vinden we erger dan een conflict in... Mozambique, gewoon omdat we dat beter kennen.
Klopt, ja. Dus er is daar een zekere mate van connectie die aanwezig is. En dat is ook wel iets wat voor journalisten ook wel vaak eigenlijk een reden kan zijn om dat conflict dan juist wel te selecteren en het andere conflict in Mozambique niet. Dus geografische afstand, historische affiniteit, maar zeker ook culturele referentiekaders, indien er zeker affiniteit is qua normen en waarden met mensen waarin we ons bij wijze van spreken zouden kunnen inherkennen, die zoals ons lijken te zijn. Dat is ook wel iets dat meespeelt, ja.
Nu u dat zegt, ik heb iets heel... Ik weet nog wanneer ik betrokken raakte of wanneer ik geraakt werd door de toen nog niet oorlog in Oekraïne. Namelijk een week daarvoor had de VRT een reportageploeg daarin gestuurd. Mm-hmm. Die waren mensen aan het interviewen gewoon op de markt. En het viel mij op, dat zijn gewone mensen die aan het doen zijn wat wij doen. Ja. En misschien is daar binnenkort oorlog, wat ook zo bleek.
Ja, klopt. Dus dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van wat we dan noemen experiential overlap. In de zin van dat jij als medeconsument een zekere overlap ervaart met maar wat je op het scherm ziet. En op wat je op het scherm dan op dat moment ziet, zijn inderdaad mensen die gelijkaardige dingen doen, zoals jij dat dagelijks doet. Mensen die er ook, en misschien cru om te zeggen, maar ook fysiek hetzelfde eruit zien. Qua etniciteit, qua slacht, qua kleur. Dat zijn allemaal zaken die ook kunnen meespelen
in
dat verhaal.
Qua hoofddoek of kleding?
Ja, religie is ook inderdaad een component die ervoor zorgt dat we affiniteit hebben met bepaalde groepen. Of dat die afstand soms ook groter kan zijn. Het is vooral die ervaring van het anders zijn. En dat is ook weer iets heel persoonlijk. Voor de ene persoon die misschien cosmopolitischer ingesteld zijn, die gaan sterker geneigd zijn om zo sneller verschillen tussen uzelf en anderen, om dat te herkennen en ook te waarderen. Maar er zijn ook meer mensen in de samenleving die dat verschil of het anders zijn, het iets moeilijker mee hebben. En daar ook een afstand mee ervaren. En daar ook minder geneigd zijn om zich betrokken te voelen met iemand die een beetje anders is dan zichzelf.
Ah ja, dus de wereldreiziger, om het heel simplistisch te zeggen, de wereldreiziger heeft meer medelijden als er iemand in oorlog of in een dramatische situatie op tv komt dan iemand die alleen in zijn dorp blijft.
Ja, klopt. Dus dan merk je wel dat er inderdaad iemand die veel breder ingesteld is, zich breder oriënteert en ook wel verbonden voelt met heel veel andere culturen. Die zullen ook wel sneller geneigd zijn, omdat dat verschil er sowieso wel is, om dat mee te pakken en ergens ook te waarderen. Ja.
Maar dat kan het niet alleen zijn, hè? Want bijvoorbeeld Afghanistan. Mm-hmm. Daar gebeuren regelmatig overstromingen, rampen. Enfin, dat is al jarenlang miserie. Als er een overstroming gebeurt, heel eerlijk, ook dat doet mij heel dikwijls niks. Maar 2 jaar geleden, of 3 jaar geleden intussen, toen de Taliban het daar opnieuw overnam, ik was er echt van aangedaan. En ik dacht, god, die mensen, waar moeten die nu heen? Wat moet er nu gebeuren? En dat zijn nogthans dezelfde mensen in hetzelfde land.
Klopt. Maar dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe dat we eigenlijk in ons hoofd een wij-zij-dynamiek creëren die heel sterk of opnieuw wordt ingevuld aan lang van de situatie. Dat kan te maken hebben met de nieuwste gebeurtenis zelf, die ook wel anders is ingekleed dan een tijdje terug. Maar we kunnen opnieuw getriggerd worden om ergens ook een connectie te voelen met iemand die toch anders lijkt dan wij zijn. Maar dat is heel sterk afhankelijk van ook weer je persoonlijke kenmerken, maar ook hoe dat de media eigenlijk het bericht brengt.
En heeft het dan ook te maken met... Want toen zat ik vooral in met de vrouwen daar in Afghanistan, ja. Van ja, die hun leven is voorbij. Hè. Heeft het dan ook te maken met het profiel van de slachtoffers of de mensen die daar wonen? Zijn er mensen waar we altijd meer medelijden mee hebben?
Er zijn een aantal categorieën die men dan de ideale slachtoffers eigenlijk benoemt. Kindjes inderdaad. Kinderen worden inderdaad ook wel vaak gebruikt door bijvoorbeeld NGO's, vluchtelingenorganisaties. Als zij moeten een campagne voeren, zullen dat heel vaak met kinderen ook wel zijn. Kinderen is echt de topper in die categorie, maar ook wel klinkt topper misschien heel niet correct.
Dat klinkt een beetje fout, hè?
Inderdaad, hè. Maar dan heb je ook zwangere vrouwen en ouderen. Bejaarde mensen worden ook wel vaak gerekend tot die categorie van ideal victims. Dus dat zijn inderdaad wel... Ja, categorieën van individuen waar we ons sneller mee geneigd voelen om daar betrokken mee te zijn.
Het is bijna een soort van marketing van slachtoffers.
Wel, daar zijn er ook wel studies rond die inderdaad die branding in beeld brengen. Hoe dat ook... Stel bijvoorbeeld dat je een hulporganisatie bent, dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk geld genereren. En dan zit er ook wel een bepaalde marketingtechnieken daarachter.
Ja, want je zei er net al, kinderen worden gebruikt om...
Ja, klopt. Hè. Dus dat zie je inderdaad ook al vaak terugkeren. De kinderen, de stereotype beelden ook wel van het uitgemergeld kind, dat dan ook wel vaak gebruikt wordt. Maar tegelijkertijd merken we ook wel vaak dat NGO's dat soort van strategieën vooral gebruiken wanneer ze hun perscommunicatie, dus eigenlijk hun communicatie recht naar media, opnemen. Maar als ze dan communicatie die direct naar de consument gaat, dan is dat vaak gematigder. Is dat vaak iets meer humaan. Gaan we ook vaker minder echt die stereotypen gebruiken, maar zal het meer individuele verhalen zijn, persoonlijke verhalen zijn die men brengt, die iets meer actievere slachtoffers ook wel presenteert.
Ja. Er is dus echt over nagedacht van wie schuiven we naar voren als slachtoffer?
Klopt, en denk in dergens gaan ze ook wel rekening houden met medialogica, hoe dat media zelf ook genereert, werkt. Dus ook wel iets dat zij dan ook wel meepakken in hun communicatiestrategie natuurlijk, ja.
Zijn er ook bepaalde, elke vraag die ik stel is een beetje, ik vind ze een beetje raar ook, zijn er ook bepaalde slachtoffers of rampen of onheil dat het beter doet? Oorlog versus een overstroming of een aardbeving?
Wat we wel merken is dat voor de natuurrampen zijn vaker makkelijker te verkopen, tussen aanhalingstekens, omdat men daar eigenlijk, het overvalt mensen. Er is daar niet echt zo één verantwoordelijke voor. Er is niet iemand die de schuld kan toegewezen worden. En dan merk je wel dat er een grote mate van verontwaardiging en ook wel van medeleven opgewekt wordt door grootzalige natuurrampen. Terwijl bij menselijke rampen, dat kunnen zowel technologische rampen zijn als een olieramp bijvoorbeeld, maar ook gewapende conflicten, heb je vaak eigenlijk het moeilijke vraagstuk van wie is hier de verantwoordelijke. En enerzijds, als die verantwoordelijke meteen heel snel duidelijk is, kan je sneller gevoelens krijgen van woede die gericht is naar die ene persoon of onrechtvaardigheid die daardoor wordt opgewekt. Maar vaak is dat een veel complexer verhaal. Denk maar aan de situatie tussen Palestina en Israël. Is dat een heel complex verhaal met een lange voorgeschiedenis, waar het niet zo evident is van wie is nu de verantwoordelijke voor het leed dat vandaag eigenlijk zich afspeelt daar.
En dan zullen wij, die toekijken, minder rap emotioneel betrokken zijn bij één... Of dan is de kant kiezen moeilijker.
Inderdaad, dan zijn je heel snel in een verhaal van polarisatie terecht, waar het moeilijk is om echt partij te kiezen. Sommigen zullen daar redelijk snel wel partijen kiezen en zullen ook bij sprekende filter opzetten en alleen maar dat verhaal eigenlijk naar voren schuiven. Ja. Maar voor het gros van de bevolking is dat wel een moeilijk verhaal om daar, zeker met Israël, Palestina, dat is echt heel moeilijk om daar partijen te kiezen, ja.
Soms wordt het slachtoffer wat meer vergeten en wordt er meer gekeken naar verantwoordelijkheid. Zou het daarom ook kunnen dat heel veel mensen, bijvoorbeeld bij beelden van vluchtelingen die omkomen op de Middellandse Zee, dat we daar eigenlijk, dat ons dat koud laat, dat we daar minder bij betrokken zijn, omdat het is toch een beetje hun eigen schuld, ze hebben daarvoor gekozen?
Ik denk bij een deel van de bevolking zal het zeker ook wel meespelen. Omdat je natuurlijk ook, en dat is ook wel een factor die zeker met dat concreet voorbeeld vaak meespeelt, het komt heel vaak aan bod. En dan krijg je bij een deel van de bevolking ook gelatenheid van, het is opnieuw daar, het is altijd dezelfde beelden. Wat niet zo evident is, ook trouwens ook voor journalisten om daar altijd een andere invalshoek bij te zoeken. Maar het is wel zo dat bij veel mensen het negatieve kan te overweldigend zijn, waardoor men ook afhaakt. Dat eigenlijk gewoon te veel geworden is.
Ik kan het niet meer aan, ik kijk niet meer.
Of voilà, inderdaad, de mentale ruimte is vol. En het is gewoon constant herhaling van negativiteit, waardoor mensen inderdaad afhaken.
Ja, want het zijn twee dingen wat je nu zegt. Hè, van, ik kan het niet meer aan, dat voel ik ook soms. Maar ook, ik vind die oorlog in Oekraïne nog altijd heel erg. Maar op den duur, ik heb het al veel gezien, hè. Weer bombardementen.
Inderdaad, herhaling. Hè. En, ook zeker met oorlogssituaties. Ik denk dat we nu richting de 2 jaar gaan van Rusland-Oekraïne. Dan krijg je eigenlijk vaak situaties van dat gewoon constant hetzelfde verhaal is. Dat er eigenlijk heel weinig gebeurt of heel weinig beweegt. Dat is dan al een moeilijk verhaal voor journalisten om dat blijvend te brengen. Maar je merkt ook dat bij de bevolking dat die interesse, die aandacht, dat deemstert weg. Dat is een bepaald moment ook, het is gekend geweest. Er is al een nieuw conflict dat opduikt, waar dan de aandacht naartoe gaat. En bij mensen is dat ook vaak, soms ook heel persoonlijke zaken die meespelen. Hè. Iets in je familiekring die gebeurt, waar je al je aandacht naar daar gaat, dat je minder open staat misschien, emotioneel beschikbaar bent voor leed van buitenaf. Want het is ook natuurlijk, die afstand zal ook weer daar misschien dan sterker beklemd ontworen. Er zijn heel veel factoren die daar rollen spelen.
Ja, want die beschikbaarheid. Zijn er eigenlijk mensen die nooit emotioneel geraakt worden door nieuws en anderen die tijdens het nieuws elke keer zitten te huilen?
Ja, je kan het eigenlijk ofwel heel positief framen of heel negatief. Maar als je het heel negatief framet, is ongeveer één. Het onderzoek dat wij gedaan hebben was bij Vlamingen. 1 Vlaming of 4 is eigenlijk altijd niet betrokken. Gaat zich altijd afschermen van beelden van buitenlands lijden en zo meer.
Maar dat wil niet zeggen dat ze het nieuws niet volgen. Dat wil alleen zeggen dat inderdaad. Ze er niet van aangedaan zijn.
Wel, ook al is er wel een grote groep van die personen die nooit betrokken voelen, die echt wel nieuws ook mijden. Dat bleek ook uit ons onderzoeken, dat die ook effectief dat ook aangeven. Het is gewoon te veel negativiteit. We willen niet meer mee geconfronteerd worden.
Bijna als een beschermmechanisme. Ik kan het niet.
Het zijn zo strategies of denial dat mensen echt hanteren om te ontkennen, bij wijze van spreken. Gewoon wijzen naar bijvoorbeeld media die manipulatief zijn, die altijd maar een bepaald partijen naar voren brengen. Dat soort van clichés die ook wel vaak worden gebruikt van als ik nu €5 doneer, waarom? Zal dat een verschil maken of niet? Waar gaat de geld naartoe? Dat soort overwegingen zijn heel makkelijk gemaakt om eigenlijk de boodschap en ook de boodschapper meteen aan de kant te hebben. En eigenlijk niet toe moeten kijken naar de kern van de zaak van het leed dat daar gebeurt. Ja.
En dus dat is een kwart van de mensen gedraagt zich zo en de rest is heel betrokken?
Jammer genoeg niet. Er is ongeveer 20%, dus 1 op 5 zal altijd zich betrokken voelen. En dan zit je eigenlijk met een heel grote middencategorie die twijfelt.
En daar dat heb je is nog niet bewust, dat twijfelen, of wel?
Nee, dat zijn mensen die zich wel moreel verantwoordelijk voelen voor wat er eigenlijk gaande is. En ook wel aanvoelen van, er is hier niet correct wat er aan het gebeuren is. Dan heb je daar een groepje bij dat zich ook emotioneel geconnecteerd voelt. Maar een beetje sceptisch staat tegenover het Hans fenomeen van doneren. En ook twijfelt of wat zij eigenlijk willen bijbrengen, of dat wel voldoende zal zijn. Dus er is echt oprechte twijfel, maar er is wel empathie. Er is ook wel sympathie voor wat aan het gebeuren is, maar er is twijfel over, brengt het iets op? Is het nuttig als ik zal doneren? En dan heb je nog een categorie van twijfelaars, die we de morele twijfelaars benoemen. Die zijn vaak eigenlijk emotioneel niet echt, of voelen zich in elk geval niet emotioneel betrokken, maar puur rationeel gezien, cognitief, merken ze wel of weten ze ook wel van, er is wel erg wat er gebeurt. Men herkent wel de noden, de behoeften die leven in een bepaalde situatie, maar men voelt zich persoonlijk niet echt betrokken en is ook niet echt aangesproken om echt iets te doen. En dat soort mensen, die twijfelaars, die hebben soms gewoon een keer een duwtje in de rug nodig. Een grootzalige mediacampagne, een BV bijvoorbeeld, die oproept om geld te doneren. Aangesproken worden op straat door iemand van de hulpvereniging. Dat zijn zo de kleine duwtjes die mensen soms een keer nodig hebben om toch effectief over te gaan tot doneren of actie te ondernemen.
Ja, je legt nu meteen de link met doneren, maar ik kan me voorstellen, gewoon opletten, luisteren wat er gebeurt in de wereld en gewoon politici ter verantwoording roepen, dat is toch ook belangrijk om daar mee bezig.
Ja, het is inderdaad een heel terechte opmerking dat de actie die je als publiek kan doen, is niet natuurlijk beperkt tot het louter doneren. Het gewoon bewustzijn, het meeleven, het kan ook al een act zijn of een actie die iemand kan ondernemen. De publieke opinie kan ook ergens een druk uitoefenen op beleidsniveaus om toch bijvoorbeeld financiële hulpmiddelen of materiële hulpmiddelen toch te sturen. Dus het werkt eigenlijk op verschillende niveaus. Het gaat eigenlijk van heel extreem tot iemand die zich gewoon afsluit van het leed. Tot iemand die zelf initiatief onderneemt, die zelf kledij inzamelt bijvoorbeeld, die een Oekraïens gast zijn bijvoorbeeld, of een gezin liever, bij zich onderdak biedt. Dat kan eigenlijk heel breed gaan van de acties die wij als publiek kunnen ondernemen.
Met alles wat u nu vertelt, mijn journalistenhart bloedt een beetje. Ja. Want ik heb het idee, ik als gewetensvolle journalist, we kiezen het nieuws wat belangrijk is, wat relevant is. Terwijl wat u nu vertelt, denk ik van ja, en we kiezen het op zo'n manier of we worden daarin gestuurd om het wat te manipuleren en zo te kiezen dat bepaalde conflicten meer aandacht krijgen, dat bepaalde mensen meer geld of aandacht krijgen.
Wel, het manipuleren, dat idee is iets dat vooral leeft bij die kleine groep van mensen die altijd wijzen naar externe factoren om niet zelf te moeten betrokken worden. Ik denk dat de meerderheid van de journalisten, zeker in een Vlaamse context, eigenlijk zich heel hard bewust zijn van de impact van hun keuzes. En dat ze ook wel weten van... het start eigenlijk met een heel pragmatische beslissing natuurlijk. Je hebt maar een beperkte zendtijd of een beperkt aantal pagina's dat je kan vullen. Dus je moet sowieso selecteren. Dus die selectie is er altijd wel aanwezig. En dan weten we uit onderzoek dat die selectie vaak eigenlijk een beetje geleid wordt door een aantal criteria, een aantal factoren, waar je eigenlijk een afweging maakt van wat is nu echt de nieuwswaarde van een bepaalde gebeurtenis. En als je dat zo'n beetje in kaart brengt, dan merk je voor het bij rampen dat louter de omvang van de ramp kan al een factor zijn om te beslissen, nemen we het mee of nemen we het niet mee. Die nabijheid, opnieuw, speelt er ook weer een rol. Journalisten gaan ook heel vaak kijken van oké, we weten eigenlijk al, buitenlands nieuws is al een moeilijk thema voor veel kijkers of voor veel luisteraars of lezers. Dus hoe breng je dat dan ook zo aantrekkelijk mogelijk? En dan gaan we op zoek gaan naar, wat we noemen domesticatietechnieken. Is er bijvoorbeeld een Belgische ooggetuige? Is er een link met België te leggen?
Dat is weer die nabijheid, dan creëren bijna.
Ja, en dan zorg eigenlijk dat een bepaald buitenlandse gebeurtenis toch iets dichterbij wordt ervaren. Dat aantrekkelijker wordt, dat meer begrijpbaar ook al wordt.
Bij de tsunami in Thailand, daar voelden wij ons heel nabij. Hè? Hoe kwam dat dan, omdat we er allemaal op reis gaan?
Dat was in elk geval een deel van de verklaring. Het is een vakantieoord waar je ook wel heel veel Vlamingen terugvindt. Nu, wat ook wel opvalt, is dat men ook heel vaak op zoek gaat naar bekende gezichten. En toevallig was in die periode Jacques Vermeire was ook op vakantie, ja, blijkbaar. Juist. Toen. En dat was voor veel journalisten ook wel een perfect aanknopingspunt om toch een buitenlandse gebeurtenis meteen dichterbij te brengen. Omdat je dan ook eigenlijk het ooggetuigenverslag krijgt van iemand die net zoals ons is. En die dus eigenlijk ook dit heeft meegemaakt, maar het in zijn eigen woorden of haar eigen woorden kan vertellen. En dan maakt het qua impact natuurlijk wel een pak sterker dan wanneer het een lokaal iemand is die niemand kent. Ja.
Ik denk dat ik het begrijp. Ik heb nog een laatste vraag, want er is één ding wat mij nog niet helemaal duidelijk is. Iedereen kijkt min of meer hetzelfde nieuws hier in Vlaanderen of krijgt min of meer dezelfde boodschappen. Maar met de oorlog die nu bezig is in Gaza, iedereen krijgt hetzelfde nieuws binnen en toch zijn er heel emotionele reacties aan de twee kanten. Er zijn mensen die voluit het Palestijnse leed voelen. Er zijn er die het Joodse leed voelen. En het lijkt alsof de Palestijnse sympathisanten geen empathie hebben met de Joden en omgekeerd.
Ja, terechte opmerking. Ik denk dat dat ook al een beetje terugkeert naar dat idee van wij zijn. Eens dat je partij kiest voor een bepaalde groep waar je meest mee identificeert, dat ook wel vaker dan is dat de zijpartij, de andere, wordt dan ook vaak stereotyper voorgesteld, representeerd, meegenomen. En die diversiteit aan reacties kan ook wel vaak te maken hebben met je persoonlijke levenscontext. Want er zal niet echt aan bod komen. We weten dat vrouwen sneller medeleven zal vertonen dan mannen. Mensen op leeftijd, heb je zelf kinderen of geen kinderen, speelt ook een rol in de mate van compassie of medelijden dat iemand kan aanwijzen.
Mildheid is dat eigenlijk. Wijsheid en mildheid.
Voilà, inderdaad. Hè. Met de jaren komt dat altijd wel. Maar dat zijn zo'n factoren die inderdaad soms tussen individuen die hetzelfde nieuws consumeren, toch heel uiteenlopende reacties kan losweken. Gewoon omwille van het feit wie je bent. En ook hoe dat je die andere persoon eigenlijk ziet en in welke mate dat je daar een herkenning ziet, een identificatie met eigenlijk die andere.
Bij het conflict tussen Palestina en Israël, daar zijn, is het land, mensen hier zijn er eigenlijk verdeeld. Hè. Je hebt echt mensen die de Palestijnen steunen, mensen die de Joden steunen. En dat is redelijk uitgesproken, heb ik het idee. Bij de oorlog in Oekraïne, ik ken niemand die Rusland steunt. Iedereen staat achter Oekraïne, lijkt mij.
Ja, dat heeft te maken met het feit dat in het tweede conflict natuurlijk wel een heel duidelijk agressor hebt, Rusland, waar we eigenlijk ook weinig mee affiniteiten of weinig linken mee hebben als Westerse of als Vlaming. Terwijl bij Israël is dat een iets complexer verhaal, omdat je daar natuurlijk, Israël is een vakantieoord voor veel Vlamingen. Je hebt daar ook Israël dat meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Israëlische voetbalploegen doen mee aan Europese voetbalcompetities. Ook wel, fictie kan er ook een rol in spelen. Shalom allemaal, denk ik. Ja. Het is niet echt fictie, maar het is een docu-serie geweest die ook wel eigenlijk een blik achter de schermen biedt van de Joodse gemeenschap. Waar je ook al merkt dat veel mensen daar eigenlijk een beetje een stereotyp beeld hadden initieel. Maar dat wel genuanceerd worden is door dat soort van series. En dat
zijn ervaringen. Plots weer nabij, weer dat woord.
Ja, voilà, de nabijheid inderdaad. Hè. En dat zijn ervaringen die je dan meepakt als je inderdaad dan het conflict ziet zich ontwikkelen tussen Israël en Palestina. Ja. Dus Israël eigenlijk wordt veel als nabij gepercipieerd dan Rusland in die situatie. En zeker als je dan merkt wie de andere partij is, in Oekraïne of respectievelijk Palestina, daar heb je dan weer een grotere afstand ten opzichte van de Vlaming.
Ja, maar Oekraïne, tot voor de oorlog wist ik er eigenlijk ook niks van. Hè?
Nee, en dan krijg je die dynamiek tussen wij en zij, die eigenlijk per conflict opnieuw wordt ingevuld. En dan krijg je eigenlijk een connectie met Oekraïne, omdat het religie deelt. Zelfs de kleur, de etniciteit. Het lijkt meer mensen zoals ons, terwijl Rusland was dan duidelijk de agressor. Dus je hebt sowieso meer sympathie, denk ik, voor de underdog, voor de slachtoffer. Maar de agressor is dan ook iemand die in de Vlaamse mediacontext ook heel stereotyp wordt gerepresenteerd. Dus vaak eigenlijk de clichés van vodka-drinkende, gewelddadige individuen. En dat spreekt natuurlijk veel minder aan dan wanneer je een onschuldig slachtoffer eigenlijk krijgt.
Ja, want
krijgt.
Nu heb ik het, en ongetwijfeld ook in clichés, hè, nu heb ik het idee van Oekraïne, dat zijn mensen zoals wij, die leven zoals wij, die zijn helemaal zoals wij. Terwijl, ik denk, als je het mij 4 jaar geleden had gevraagd, dacht ik, dat is een of ander raar corrupt land, er zitten nog wat neonazis.
Ja, en het is ook eigenlijk een bepaalde framing. Hè. Je krijgt ook het kleinere land dat eigenlijk wordt gedomineerd of onder de voet lopen door een agressor die ook een lange voorgeschiedenis heeft en die de band met het Westen niet altijd zo optimaal verloopt. Maar het is wel fascinerend, omdat stel bijvoorbeeld dat dit conflict niet zou gebeurd zijn en Oekraïne zou bijvoorbeeld een conflict hebben met Polen bijvoorbeeld, dan zouden we niet spreken over Oekraïne als wij. Maar zou het juist eigenlijk een overstelde verhaal zijn, ja.
Ja, oké, dus eigenlijk bij elk conflict, we kiezen bijna onbewust, gaan we op zoek, voor wie ben ik en dan met die mensen leef ik mee.
Ja, en de motor daarvoor, of de brandstof liever daarvoor, is eigenlijk echt die nabijheid. En dat gaan wij individueel, maar ook eigenlijk op collectief niveau, als natie eigenlijk ook al ergens ook invullen natuurlijk. Hè. Naar lang van het conflict, naar lang van de verschillende actoren.
Dankjewel, Stijn Jooye.
Graag
gedaan. Communicatiewetenschapper aan de UGent. En als jij soms te veel last hebt van distant suffering of gewoon van dichtbij lijden, of als je te veel donkere wolken ziet, luister dan zeker ook eens naar onze podcast Hoe constructief is piekeren? Of Waarom voelen mensen zich niet goed in hun vel? Tot volgende keer.